Welkom bij de Zorgverzorg podcast.
Een knuffel, een aanraking of gewoon een arm om je schouder. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het voor veel mensen niet. Vereenzaming is een groot thema in onze maatschappij. Niet alleen in dorpen en steden, maar ook binnen zorginstellingen. Veel innovaties in de zorg zijn gericht op efficiëntie of kostenbesparing. Maar hoe dragen die eigenlijk bij aan warme zorg, aan nabijheid en aan echt menselijk contact? Vandaag hebben we iemand te gast die juist onderzoekt hoe wij welzijnsinnovaties kunnen stimuleren, zodat technologie bijdraagt aan meer menselijkheid in de zorg. Sima Ipekchan Askari is senior onderzoeker en ontwerper digitale zorg bij Filans. Welkom Sima.
Dank jullie wel.
En dan is mij eigenlijk eerste vraag, hoe word je nou senior onderzoeker?
Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, je wordt onderzoeker, eigenlijk gewoon een onderzoeker, door gewoon onderzoek te doen. Dus als je leert hoe je erachter kan komen wat de toegevoegde waarde is van whatever, of wat de effecten zijn van dingen, dan ben je eigenlijk al een onderzoeker. Maar om senior onderzoeker te worden, moet je ook eigenlijk best wel wat projectleiding doen. Dus je moet ook laten zien dat je mensen kan meenemen in een bepaald thema. Dat je ook niet bang bent om een team van onderzoekers te leiden op een project. En ook niet een beetje bang zijn van wat complexere projecten. Dus je moet ook laten zien dat de wat lastige projecten, dat je daar ook uit kan komen en dat je daar je weg in kan vinden. En dan word je uiteindelijk senior onderzoeker.
Nou, en wat is dan een lastig project? Wat is een makkelijk en een lastig onderzoek?
Ja, ik denk een lastig onderzoek is sowieso als er heel veel verschillende stakeholders zijn. Dus als je te maken hebt met allemaal verschillende disciplines, dus de zorgpraktijk, technische partners, misschien soms ook een zorgverzekeraar, andere universiteiten, andere onderzoeksinstellingen, die allemaal misschien net wat andere methoden hebben, ook net wat ander perspectief op dingen hebben, net wat ander doel ook hebben. Een onderzoeker bij de universiteit die zal heel graag kennis ook willen ophalen die van toegevoegde waarde is voor de wetenschappelijke wereld. Technische partner die zou ook op de lange termijn bijvoorbeeld een product willen commercialiseren. Mm. En praktijkpartner die wil gewoon direct iets wat op dat moment of op korte termijn ook impact kan leveren voor zijn of haar zorgorganisatie. En dan moet je toch proberen daar een middenweg in te vinden om samen met iets moois te komen. Dat kan soms complex zijn, vooral als je verschillende meetmethodes gebruikt. Dus één gebruikt misschien vragenlijsten, ander gaat liever echt interviews uitvoeren met een onderzoeker. Ja, hoe vind je daar wel een middenweg in en probeer juist te leren van elkaars sterktepunten om uiteindelijk tot een beter product te komen en een betere kennis eigenlijk te komen. Omdat je uiteindelijk niet wil om je alleen maar je eigen idee uit te dragen, maar ik denk dat de schoonheid van dit soort complexe projecten is dat je ook eigenlijk leert om de taal van andere mensen te spreken, waardoor je eigenlijk verder komt als heel projectteam.
Mooi. En hoe kom je? Dus het is ook hoe word je onderzoeker en wat houdt het in? Maar hoe ben jij daar gekomen? Wat zijn je drijfveren daarin?
Nou, het is wel heel bijzonder eigenlijk, want ik heb een bachelor gedaan, dus dan kom je wel een beetje al in aanraking met onderzoek. Het was eigenlijk nooit mijn intentie om onderzoeker te worden. Toen ik nog een jonge bachelorstudent was, wou ik heel graag ontwerper eigenlijk worden. Dus ik wou met name eigenlijk gewoon producten ontwikkelen in de commerciële wereld die dan in het echte leven worden gebruikt. En met name kijken van wat vinden de gebruikers nou belangrijk en hoe ervaren gebruikers dit soort technologieën. En ik denk dat bij mij het zaadje voor echt het wetenschappelijk onderzoek echt is geplant toen ik mijn master deed. Dus toen kwam ik in aanraking met psychologie eigenlijk. Vond ik heel fascinerend om ook eigenlijk te horen hoe die onderzoeken eruit zagen en wat je daaruit kon leren, theorieën. Als je eenmaal bij mij je eerste onderzoek ook echt doet, denk je, oh, maar dit is wel leuk. Want je leert eigenlijk al in best wel korte tijd best wel leuke dingen. Ook al komt er geen, zoals we dat soms noemen, significant effect uit. Hè. Dus stel, ik vond niet dat conditie 1 anders was dan conditie 2. Was het hele traject daardoor, de gesprekken en ook de inzichten die je uit de data krijgt, waren vaak wel leuk om op te halen. En ik vond het voorbereiden ook wel leuk. Dus eigenlijk nadenken van, oké, hoe kan ik op de beste manier dan mijn onderzoeksvraag beantwoorden? Het zaadje is toen geplant. En eenmaal toen ik ook wat meer interviewen deed, toen was ik eigenlijk al helemaal om. Dus ik merkte wel, ik vond het prima om vragenlijsten te doen, maar echte gesprekken met mensen, dat vond ik echt het leukste van het doen van onderzoek. Dus toen besloot ik, blijf nog langer onderzoek doen. En toen ben ik uiteindelijk eigenlijk promotieonderzoek gestart. En dat beaamde ook wel een beetje mijn liefde voor het doen van onderzoek. Want je gaat dan voor een best wel lange tijd, 4-5 jaar, op één thema onderzoek doen, waardoor je echt helemaal kan verdiepen in in dat onderwerp. En toen merkte ik het wel. Ik ben wel echt puur zanganalistonderzoeker. Ik vind het heerlijk om na te denken over wat de consequentie of wat de impact is van de inzichten die ik heb gekregen. En waarom vind ik überhaupt deze inzichten? En wat kan dat weer betekenen voor het veld? Alleen ik miste wel soms een beetje dat ik niet heel dicht bij het vuur was waar je echt impact kan maken in de zin van... bijvoorbeeld mensen met dementie, waar je ook echt hun leven meteen kan verbeteren. Dus dat vond ik soms nog een beetje lastig aan de wetenschappelijke wereld. Ja, je kan impact maken en je deelt hele mooie kennis eigenlijk ook met het veld. Alleen ik vond het wat leuker om wat dichter bij de praktijkvuur te zitten als het ware. Dus vandaar ook dat ik in de praktijk eigenlijk onderzoek wou doen.
Mooi.
En dat doe je nu?
Dat doe ik nu, ja. Dus ik zit nu echt een stuk dichter bij de praktijkvuur als het ware. Mm-hmm. Dus ik kom echt bij zorgorganisaties. Ik zie ook wat de impact soms is of wat de nadelen, voordelen zijn van zorgtechnologie. En dat is wel leuk, want je hebt gewoon heel veel hele leuke gesprekken, hele leuke discussies ook met heel veel verschillende mensen. Waardoor je ook eigenlijk weer heel geïnspireerd ook altijd thuis komt na een dag langs zijn gegaan bij een zorgorganisatie.
En ook denk, tenminste, het onderzoek wat je nu doet is de waardebepaling onderzoek, toch?
Zeker. Dus ik doe best wel veel waardebepalend onderzoek. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk in kaart brengen wat de kostenbaten zijn op het moment dat je zorgtechnologie inzet. En niet alleen het financiële plaatje, maar ook eigenlijk de maatschappelijke kant ervan. En daar doe ik er redelijk wat van, ja.
Ja, cool. Ja, want ik weet nog dat wij 5 jaar geleden begonnen en toen werden als startende ondernemers met twee mooie producten. Van uiteindelijk, je gaat die gesprekken aan met die organisatie en dan gaat het over de financiële business case, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar heel vaak zeiden ook van, maar wat is dan die maatschappelijke business case? Hè? Dus wat levert dit uiteindelijk op de lange termijn voor de organisatie, samenleving? Dus het is veel breder kijken dan. En ik ben eigenlijk wel heel blij dat nu die waardebepaling onderzoek vanuit Filans worden gedaan, ook voor onze producten. En ik denk in de bredere zin, want ik denk dat heel veel ondernemers, zorgondernemers, ook zorgmedewerkers met fantastische ideeën, dat gaat heel vaak, wij komen vanuit de zorg, hebben wij een oplossing bedacht. Echt vanuit die organisatie. En dat ging uiteindelijk om die waardebepaling. Het ging ons niet om de financiële business case. Het ging ons niet zo van, oh, intern, hoeveel euro's kunnen we wegstrepen? Nou, nee, dit zijn onze collega's. We zeggen dat vuur vanuit de praktijk. Dit zijn onze collega's. Dit is een uitdaging voor onze collega's. En hoe kunnen we onze collega's daarin ondersteunen? Dus daarom ben ik heel blij met het waardebepaling onderzoek.
Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat je... de schoorsteen moet branden, zeggen we dan. Dus het moet wel iets toevoegen. Want als het weer bijkomt, dat is een beetje de kostenkant. Dus ik snap organisaties wel. Hè? Dus ik snap het principe. Maar ik weet wel dat wij heel vaak, met name in onze jongere jaren, hè, toen we begonnen, dat we dat heel frustreren. Want we dachten, ja, maar het is toch een heel goed product. En het voegt echt voor de cliënt of voor de medewerker heel veel waarde toe. En dat je denkt, ja, maar zolang je... Het moet in balans zijn of zo.
Zeker. Ja, uiteindelijk moet het je... Het moet ook iets kunnen opleveren, maar het mag ook wel iets kosten. Alleen het moet niet uit proporties zijn. Ja. En ik denk dat dat het leuke is aan waardebepalend onderzoek of de meerwaarde ervan. Je brengt dat in kaart en je kan zeggen van ja, is dat nodig, dat onderzoek? Maar het zorgt er wel voor dat het ook helder is richting niet alleen de zorgorganisatie, maar ook naar het bedrijf. Hè? Van hey, dit zien we bijvoorbeeld als dingen die wat minder lopen in het implementatieproces. Of hier zitten verbeterpunten. Maar dit zijn dingen die heel goed gaan. En dit is ook wat we zien dat het oplevert. Dus uiteindelijk is het voor beide partijen ook heel fijn om dat in kaart gebracht te hebben, denk ik.
Ja, ja zeker. En zie jij ook een, want hoe lang werk jij nu?
Ja, bijna 4 jaar ondertussen.
Ja. Want zie je al zie je ook verschuiving dat wat wij stellen dat vroeger, bij jaar terug, dat het heel veel meer op de financiële business case zat?
Ik zie daar wel een verschuiving. Dus je ziet ook wel dat er meer maatschappelijke business cases ook komen, waarin ook aandacht is voor de maatschappelijke kant. Hè? Dus wat doet het bijvoorbeeld met jouw werkplezier als je een technologie inzet? Wat doet het met een stukje welzijn of zelfregie van een bewoner? En je ziet dat daar ook meer aandacht aan komt, want dat is ook heel belangrijk. Je kan misschien iets hebben wat 10 uur tijd bespaart op een dag. Maar op het moment dat het er ook voor zorgt dat een medewerker lekkerder in zijn vel zit en beter zijn werk kan doen en een bewoner kan weer zelfstandig dingen uitvoeren, dan heeft dat ook impact. Dat zie je misschien niet in de cijfers terug op de dag zelf, maar op langere termijn zou je dat wel weer terugzien. En het zorgt er ook voor dat je een stukje werknemers ook behoudt. Hè. Op het moment dat een werknemer heel veel druk ervaart, dat is ook niet op de langere termijn houdbaar. Dus het is ook heel belangrijk om te kijken naar die zachte kant, de maatschappelijke kant, wat voor impact dat heeft. Want dat heeft ook gevolgen voor een persoon, maar ook voor je medewerkers.
En hoe neem je daar dan een organisatie mee? Want dat is, want die medewerker die zal het wel beamen, maar ja, je hebt nog een hele organisatie eromheen.
Ja.
En een financiële die ook eisen stelt.
Ja. Nou, ik denk dat het met name hoe we dat proberen is om ook eigenlijk beide kanten te belichten. Dus het is ook in gesprek gaan, ook vertellen waarom het belangrijk is om op die maatschappelijke kant ook te focussen. En dat het niet alleen om de cijfers draait. En ook te tonen, en dat vind ik wel het mooie. We hebben dan binnen Filans de waardewaaier. Dat is de methode die we gebruiken voor waardebepaald onderzoek. En je hebt dan beide. Dus je kan dan misschien wel denken van tevoren van ja, moet ik wel op die maatschappelijke kant zitten? Maar je hebt gewoon beide. Dus je hebt nog steeds de cijfertjes. Maar je hebt daarnaast ook de zachte kant eigenlijk van wat het je oplevert op het moment dat je technologie inzet. En dan heb je wel een compleet beeld. Dus ik denk dat dat ook een stukje communicatie is richting de managers, de mensen van meer bovenaf. Wat het je oplevert. Want ja, wie wil nou niet een meer complete beeld hebben wat uiteindelijk de impact is van een technologie?
En is het dan altijd alleen technologie of doe je ook andere dingen onderzoeken met de waardebepaling?
Dat is wel een hele goede vraag. De waardewaaier is altijd begonnen vanuit de insteek, we gaan zorgtechnologie evalueren. Alleen collega's van mij zijn ook eigenlijk aan het kijken, zou je deze methode kunnen gebruiken voor sociale interventies? Want in principe wil je daar ook eigenlijk in kaart brengen. Wat zijn de kosten en baten? En daar zijn ze nu wel momenteel mee bezig, in hoeverre dat dus mogelijk is. En je merkt ook wel, ik en andere collega's proberen dat ook binnen projecten te doen. Dus dat we ook projecten willen doen waarin je bijvoorbeeld kijkt naar een technologische toepassing, maar ook een sociale interventies. Mm-hmm. Dus ik ga binnenkort beginnen met een project waar we gaan kijken naar bijvoorbeeld contacthonden. Oh, ja. Waar we ook gaan kijken wat is dan, in hoeverre verschilt dat, of is dat aanvullend aan bijvoorbeeld een GPS-trekker. Dus dan ga je zowel weer kijken naar een stukje sociale interventie, maar ook nog steeds de technologiekant. En ik denk dat dat een hele mooie verschuiving is, waar we ook realiseren dat technologie is mooi, maar je hoeft niet altijd alleen maar technologie in te zetten. Dus het is goed om te kijken, waar is technologie nou van meerwaarde en waar kan een sociale interventie dan weer in ondersteunen? En soms kan dat heel mooi samen ook gaan.
Maar dat is, ik zit gewoon hard op te denken hoor. Uiteindelijk zou je ook procesoptimalisatie zonder over de producten hebben, ook kunnen onderzoeken.
Zeker. En dat doen we ook, ja. Okay. Dus wij brengen eigenlijk een onderdeel van die waardewaaier is dat we het zorgproces in kaart brengen. Nee. Waardoor we ook kunnen kijken, even los hè, of een technologie of een sociale interventie wordt ingezet. Hoe verandert dat zorgproces ook? Ja. En dan kan je ook eigenlijk heel goed in kaart brengen wat er dan verandert en wat de impact dan eigenlijk is. Dus ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld wat je ziet bij bedsensoren bijvoorbeeld. Is dat normaal gesproken is een bepaalde routine die zorgmedewerkers volgen in de nacht. Om dan langs te gaan bij een bewoner. En door zo'n bedsensor kunnen ze eigenlijk heel gericht naar die bewoner gaan die wakker is en die nog niet slaapt. Dus dat hele proces ziet er veel efficiënter uit door middel van een technologie. Dat soort dingen wil je eigenlijk in kaart brengen met zo'n zorgproces. Dus je wil eigenlijk weten, hoe verandert dat zorgproces op het moment dat je een interventie of een technologie brengt. Omdat je dan veel beter ziet ook wat de meerwaarde is eigenlijk van de toepassing.
Ja, want het gevaar zit er natuurlijk wel, is dat je te veel op de technologie gaat richten. Dus dat je te veel de technologie gaat evalueren en gaat onderzoeken. Terwijl dat als je het vanuit procesmatig aanpakt. Want er zijn meerdere leveranciers van bepaalde sensoren of platformen of... En dat is voor mij wat je wilt doen. Je wil geen waardeoordeel geven. Ja, nee. Indirect geef je waardeoordeel over een productgroep.
Ja, want soms gaat het ook helemaal niet over product. Want ik weet nog, hè, ik ben ook projectleider geweest, anders werk in de zorg. Ja. Daar werkten wij mee. Maar uiteindelijk ging over de slimme inko. En uiteindelijk die slimme inko, uiteindelijk had een organisatie er onderzoek naar gedaan. Het was geen waardebepaling, maar zo onderzoek naar gedaan. En toen uiteindelijk die leverancier bood dan als extra aan een soort van cursus over inkomateriaal. En je had een slimme inko. Toen uiteindelijk zei die medewerkers aan het einde van... die die training heeft hem meer opgeleverd dan technologie. Dus het ging eigenlijk niet om technologie. Het zeggen van, ja, we hebben ooit tijdens de opleiding hebben wij inkoopmateriaal gehaald. Ja. En nu kregen we een verdieping erin die wij normaal gesproken nooit krijgen. Ja. Dus uiteindelijk was het meer kennisdeling dan de technologie. Dus je inderdaad wat breder kijken naar. En ik ben wel benieuwd van, denk je dat de waardewaaier ook straks ingezet gaat worden bij informele innovaties?
En hoe bedoel je dan informele innovaties?
Bijvoorbeeld, gisteren was ik bij de Impactmakerprijs van Actie Leernetwerk en Regio Plus en het ministerie van VWS. En daar won uiteindelijk het Leerfuus, won daar, volgens mij uit jouw regio.
Dat zou heel goed kunnen.
En het Leerfuus is uiteindelijk een community, een gemeenschap, die zegt van, hey, die informele zorg die is er gewoon. Ja. Er is een tekort aan personeel, ja. Hoe kunnen we dat samen doen? Dus uiteindelijk zijn ze met 5 mensen begonnen, nu hebben ze 60 mensen. Dat zijn ook een soort van, ik zeg verpleegkundigen, maar ze hebben gewoon ook assistenten, meer zorgassistenten, huishoudelijke hulp. En dat wordt gewoon door vrijwilligers georganiseerd. Uiteindelijk ging de huisarts vertrok. Want die zei van, nee, je weet heel veel huisartsen, die kleine community sluiten. Heeft die community gezegd, wij nemen dit pand over. Daar zit nu een soort van mini-apotheek in. Daar zit een kleine verpleegpost in. Dus die hele community, en ze zijn alleen maar aan het uitbreiden. Ja. En steeds meer mensen sluiten aan. Hoe kunnen we meedoen? Hoe kunnen we het geld ophalen? Dus je ziet gewoon dat helemaal groeien. En dat is niet uniek, want blijkbaar vertelde hij dat er meer in Nederland zijn. Maar dat is een informele sociale innovatie. Hoe meten we dat?
Ja, dat is een lastige. Ik weet wel wat een beetje, denk ik, daaraan aanhaakt. Zorgzame gemeenschappen bijvoorbeeld. Dat is, denk ik, soort gelijk aan wat jij benoemt. Maar om te meten hoe dat nou eigenlijk van meerwaarde is lastig. Omdat dit ook dingen zijn die over tijd eigenlijk groeien. En ook, wat het oplevert, is ook iets wat over tijd is. Mm-hmm. Plus dat het heel veel contextuele dingen zijn. Dus het is de personen die betrokken zijn, de taken die opgenomen worden. Dus er zitten heel veel genuanceerde dingen in die uiteindelijk ervoor zorgen dat zo'n gemeenschap wel of niet zal werken. Mm-hmm. En om in dat in kaart te brengen, ik denk dat je haast, dat is niet iets wat je in een jaar kan doen. Dus ik denk dat je dan eerder eigenlijk een hele lange studie moet doen waar de onderzoek ook onderdeel wordt van dat gemeenschap. Mm-hmm. En dan zou het nog steeds, denk ik, zou het lastig zijn om het echt in cijfers uit te drukken. Dus dan zou je alleen maar wel kunnen melden eigenlijk wat je ziet. Hè? Dus wat gebeurt daar? Dus je hebt de gemeenschap. Op welke manier wordt dan eigenlijk binnen die gemeenschap gaan mensen elkaar helpen? Hè? Dus echt de dynamiek en de processen die daar gaande zijn. Die kan je denk ik wel heel goed beschrijven. Alleen onderaan de streep wat de cijfers is. Ik denk dat het eigenlijk op dit moment niet mogelijk zou zijn om dat in kaart te brengen. En de vraag is, moet dat ook? Hè? Zou het dan niet alleen voldoende zijn dat je laat zien hoe zo'n gemeenschap, de dynamiek ervan, hoe dat eruit ziet, wat misschien wel bijvoorbeeld bevorderende, belemmerende factoren zijn, want dat kan je wel weten. Misschien is dat genoeg. Dus dat je meer kijkt van, oké, dit zijn sterke elementen, dit zijn leerlessen die we moeten nemen uit deze gemeenschap. En zouden we dat kunnen delen, zodat andere gemeenschappen niet op dezelfde punten hoeven te struikelen wat hun hebben gedaan. Ik denk dat je het op die manier zou moeten zien.
Ja, want uiteindelijk, als we kijken naar de uitdagingen in de zorg, uiteindelijk gaat de oplossing in de informele kant zitten, in de maatschappij. Ja. En uiteindelijk zijn winnen dan die impactmakerprijs. Ja. En uiteindelijk denk ik, goh, wat gaaf. En uiteindelijk precies wat je zegt. Uiteindelijk had laatst een gesprek met de coördinator van de WHO Langdurige Zorg. En zij zei tegen mij van, ja, wij meten heel veel dingen. We doen heel veel onderzoek, maar meten we de juiste dingen? En uiteindelijk ook, hè, er zijn nu tientallen ouderen die dagelijks op de spoedeisende hulp komen, dat ze verwaarloosd zijn, omdat die community er niet is. Dus uiteindelijk, de uitdagingen zijn er nu. Dus ze eigenlijk een langdurige studie hebben om. Dus ik wel interessant van, hoe gaan we die volgende fase in? Want uiteindelijk gaan zorgverzekeraars zo meteen, ga je dat financieren? Of nu zeg je, oh, community, oh, mooi, gemeenschap regelt dat. Ja, dat is fantastisch. Secretaris-generaal VWS staat in prijs uitreiking. Denk, ja, geweldig. Maar er is geen support. Community doet het zelfs mooi. Maar andere communities, je zegt van, uiteindelijk is de context van die community, de mensen die erbij betrokken zijn. En hoe zorg je nou voor dat dat ook in andere communities uiteindelijk komt? En dat er misschien wel bij bepaalde communities funding nodig is. Maar hoe zeg je tegen een zorgkantoor van, er zit geen declaratiecode op, het is informeel, het is een heel lastig, maar dat is wel waar we naartoe moeten bewegen.
En hetzelfde is lange thuiswonen bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk, ik denk dat heel veel technologie in ieder geval daar tegenaan lopen. In de ideale wereld zou je willen bewijzen, dat zorgt ervoor dat iemand zoveel jaar bijvoorbeeld langer thuis kan wonen. Mm-hmm. Ook vanuit de verzekeraar, omdat je dan kan tonen van, hey, dit levert het jullie op. Alleen om dat in kaart te brengen, het is gewoon lastig als onderzoeker, omdat heel veel verschillende factoren zijn die daar een rol in spelen. Dus je gaat nooit eigenlijk heel puur kunnen destilleren of die ene technologie ervoor heeft gezorgd dat iemand langer thuis woont. Want misschien zijn in de tussentijd allemaal andere factoren. Hè? Misschien heeft hij nog zorg gekregen van een familielid. Misschien is er iemand in het informele netwerk wat een hele grote rol speelt. Wat uiteindelijk ook heeft bijgedragen in die x jaren erbij. Dus ik denk dat we ook moeten realiseren dat het lastig is om sommige dingen ook eigenlijk in kaart te brengen. En de vraag is, moeten we ook alles aan een cijfertje plakken? Dus is dan soms... voorbeelden van hoe het echt wat goed gaat, is dat misschien soms ook niet al genoeg om wel een impuls te geven aan. En dan hoef je niet meteen een miljoen erin te gooien, maar wel om te laten zien van, hey, het lijkt er wel op dat dit werkt. We gaan het misschien ergens anders ook proberen. Slaat het daar ook aan? Je kan misschien niet hard maken dat het zoveel geld bespaart, maar het zegt wel wat dat die gemeenschappen, dat de mensen daar blij zijn. En dat daar wel zorg aan elkaar wordt verleend.
Precies. Ik kan een collega van ons herinneren binnen een ouderzorgorganisatie. En we hadden een aantal robotkatten. Ik zal het merk niet noemen, maar een aantal robotkatten. Ja. Je kent ze wel,
ja,
hè?
Ja, ken ze.
Pusje mouw. En uiteindelijk, die werden bij onze organisatie, volgens mij 15 of zo. Uiteindelijk moesten we ook onderzoek doen van wat de effecten ervan waren. Nou, en hij was toen heel recalcitrant en hij zei van, nou, dat gaan we niet doen, want uiteindelijk... Je kon daar 10 katten voor kopen, ja, voor dat onderzoek. En toen zeiden wij toen al, zei van, uiteindelijk als je die katten bij iemand op schoot zet, iemand glimlacht, nou, bewijs van, je had er een foto van kunnen maken en dat als bewijs opsturen. Dus uiteindelijk zoiets hebben, we hebben toen verslag van gemaakt van uiteindelijk mensen waren vrolijk en je kan de rapportage vinden. Dus moeten we altijd maar dingen onderzoeken uiteindelijk. Hè? Dus dat onderzoek, en dat is mooi natuurlijk voor onderzoekers zoals jou om onderzoek te doen. Ja. Maar uiteindelijk de robokat is zo'n simpele, effectieve technologie. Ja. Waarbij als ik hem bij iemand met verstandelijke met een intellectuele beperking of met dementie op de schoot zet, ze gaan lachen. Sommige mensen hebben liever een hondje, dat gebeurt ook wel. Maar goed, dus uiteindelijk, het is zo'n simpele technologie. En nog steeds, wat inderdaad, oh, we doen een pilot, dan moeten we onderzoek doen. En dan denk ik wel soms van, slaan we er dan niet in door, weet je? Want dan is het onderzoek om het onderzoek doen. En maar waar ligt dan die grens? Want sommige technologieën, wat je zegt, zoals de bed sensor of asset tracking, van uiteindelijk, dan is het wel heel belangrijk om dat onderzoek te doen, van wat is die waarde bepalen?
Zeker. Ja, het is wel grappig. Ik heb is ondertussen denk ik wel een paar maanden geleden met een oud collega dezelfde discussie gehad. Dus als onderzoeker ben ik soms ook geneigd dat ik denk van, ja, ik wil even net wat uitgebreider weten. Is de inzet van de technologie ook echt van meerwaarde? En soms is dat lastig, want je doet dan een eerste verkenning met 5, 6 deelnemers. En als je dan kijkt als onderzoeker, dan wil je eigenlijk net wat meer bewijs. Dus 5 is nog best wel weinig, hè, als we kijken in de breedte. En wat zij dan eigenlijk aangaf was, ja, maar als zorgorganisatie, als het product ook niet heel duur is, dan is eigenlijk het feit dat je uit 5 mensen al ziet dat er wat toegevoegde waarde is, is genoeg. Dus je ziet daar ook eigenlijk verschillende perspectieven weer. Hè? Waar we als onderzoekers wel het willen valideren. Dus we willen wel zeker weten, was het niet een lucky shot, maar is het echt ook, als we het in een andere context zouden testen, of bij andere deelnemers, zouden we dan hetzelfde uitkrijgen? Terwijl een zorgorganisatie dan veel praktisch besluit maken. Oké, het lijkt erop dat op basis van dit ene onderzoek dat het aan kan slaan. Het is niet een hele dure technologie waar heel veel bij komt kijken. Dus dat is dan al voldoende. Dus ik denk dat je daar ook een beetje een balans in moet vinden, waarin je wel kijkt, want kijk, het gevaar is, stel dit was een lucky shot, dan wil je niet opeens dat al die organisaties allemaal zo'n product aanschaffen en dat dan blijkt dat toch een bepaald element was bij die ene specifieke organisatie, waardoor het werkte. Dus ik denk in dat soort onderzoeken is het juist ook belangrijk om te kijken, bijvoorbeeld, met welke intentie zet je het in? Dus kan je al in kaart brengen, dit is bijvoorbeeld de problematiek voor je het wil inzetten. Dit zijn exclusie criteria, waardoor je misschien niet in kaart kan brengen, het zorgt ervoor dat iemand zoveel jaren langer blijft leven, bijvoorbeeld, heel cru gezegd. Mm-hmm. Maar dat je wel eigenlijk beter zicht krijgt wat belangrijk is in het implementatieproces, waardoor die andere organisaties het dan wel op een duurzame manier kunnen implementeren en daar rekening mee kunnen houden, in plaats van het gewoon meteen 20 kopen, omdat het bleek dat het wel geschikt lijkt te zijn.
Ja, je wil niet dat een technology push wordt.
Je wilt niet dat een technology push wordt. En je wil ook niet dat het een beetje, wat je nu vaak ziet, bewezen technologie, dat
wat
iets...
Wat is bewezen? Wat vind jij bewezen technologie?
Ja, ik vind dat het lastige. Ik denk dat je kan zeggen, bewezen technologie is op het moment dat een technologie is geïmplementeerd bij één of meerdere organisaties, dat lijkt een positieve uitkomst op te zijn, dan wordt het denk ik al heel snel gezien als bewezen technologie. Dus de inzet van technologie X, hè, is bewezen effectief op misschien verbeteren van de tijdsbesparing. Mm-hmm. Alleen dat het bij organisatie X bewezen is, wil niet zeggen dat het bij organisatie A ook zal werken. Slimme Inkoop had jij het al over. Dat vind ik een goed voorbeeld. Dus je zag bijvoorbeeld dat Slimme Inkoop in bepaalde organisaties heel erg aansloeg. Alleen, dat kan ook te maken hebben met de doelgroep die daar zat, waar ze het getest hebben. En dat voor hun slimme incontinentiemateriaal echt de uitkomst was. Als je het bij een andere organisatie hebt, waar bijvoorbeeld mensen zijn met heel veel plukgedrag, daar gaat Slimme Inkoop niet heel fijn werken. Dus dat is een beetje wat ik belangrijk vind. Als je ook bewezen technologie hebt, dan wil je eigenlijk ook weten wat zijn de randvoorwaarden voor het implementeren. Dus hè, dit is wel, bij deze type doelgroep moet je het wel inzetten. Deze type doelgroep lijkt het voor deze op dit procent efficiënt te zijn. Let erop dat je het bijvoorbeeld op deze manier inzet. Dus Slimme Inkoop bijvoorbeeld. Je kan het inzetten om in kaart te brengen wat het pixiepatroon is. Je kan het ook gebruiken 24 uur. Mm-hmm. Wat is dan passender voor die persoon? Dat eigenlijk moet je weten. Dus waarom wil je het inzetten? Dus wil je gewoon Slimme Inkoop inzetten omdat je denkt dat het tijd bespaart? Dat is denk ik niet wat een zorgorganisatie wil. Ze hebben een specifiek probleem. Wat is het dan eigenlijk? Wat is je probleem? En ga dan kijken, is slimme incontinentiemateriaal de oplossing of een andere technologie de oplossing?
Maar wat vind je dan van het lijstje van de zorgverzekeraars met technologie die je moet inzetten? Eigenlijk zeg je nu uiteindelijk, dat staat er dan een beetje haaks op.
Nee, ik denk dat het goed is om wel geïnspireerd te worden over het type technologie wat goed lijkt aan te slaan. Alleen ik denk dat er een hele grote disclaimer moet komen van let er wel op dat je niet gewoon lukraak kan kopen en dat je problemen opgelost zijn. Dus ik denk dat
op papier is het probleem opgelost. Want dan kun je de zorgverzekeraar zeggen, we hebben technologie.
Maar op papier, dan moet je naar de zorg-ICT-beurs gaan. En dan loop je naar buiten en dan heb jij een geoptimaliseerde organisatiepunt. Want dan werkt het dan perfect. Dus ik bedoel, het zit over de factoren. Welke factoren beïnvloeden de adoptie van die technologie? En ik denk dat je dat heel helder moet aan de voorkant. En dat kun je heel precies goed, denk ik, ook onderzoeken. Van wat was er in die organisatie wel aanwezig of juist niet aanwezig? En ik denk dat daar 80% ook gewoon valt. Omdat daar bijvoorbeeld op leiderschap, hè, je kunt nog zeggen van ja, we doen slimme inkoop. Maar als er vervolgens geen sturing is op dat het gebeurt en dat er feedback op komt. En dat mensen de tijd krijgen om aan te wennen. Nou, ik kan allemaal factoren nu benoemen, maar daar zit het ook in. Dus het zit niet eens altijd in die technologie. En dan zeggen we hebben ook wel eens een keer ergens gezeten, zei iemand, ja, maar als de technologie niet wordt geadopteerd, dan heb je gewoon verkeerde technologie. Jee, ja, want als het echt niet aansluit, dan heb je verkeerde technologie. Maar er zitten zoveel factoren die beïnvloeden of iets wel of niet geadopteerd wordt. En ik denk dat daar nog wel ik denk dat dat wel heel belangrijk is bij dit soort lijstjes. En dat zijn misschien in de exclusiecriteria, maar dit gaat ook over organisatiekundig.
Zeker. Vraagstuk. En ook het visie wat je hebt misschien als organisatie.
Ja,
en kijk, nogmaals, het is goed dat er wel, met zo'n lijstje komt er wel een boost. Hè? Dus het is wel, het triggert ook dat het makkelijker is om dan een technologie in te zetten, omdat je de financiering krijgt. Mm. Alleen, ik denk dat er gewoon altijd rekening mee gehouden moet worden, zoals jij zegt. Sluit het aan bij je visie en sluit ook aan bij het probleem wat je hebt. Dus ik denk dat daar ook wat meer aandacht voor moet komen. Technologie kan niet meteen altijd de oplossing zijn. Denk er ook na over hoe je het inzet en of het de geschikte oplossing is.
Dus zou je beter zeggen van het lijstje om 10 processen te optimaliseren?
Bijvoorbeeld, dus in plaats van het echt te focussen op echt een technologie, hè, van wij gaan dit inzetten. Dit is het proces eigenlijk wat we proberen te verbeteren.
Ja, en dat is het gevaar zit hem ook in, is dat het lijstje de waarheid wordt dat het product is. En ik praat nu natuurlijk met de pet op van dat wij ook ondernemers zijn en heel veel ondernemers spreken. Als je niet op het lijstje staat, ben je dus niet goed genoeg.
Ja.
Huh? Dat is gek. Ja. En dat is denk ik wel de kant die nou ja, misschien zorgverzekeraars, maar die we altijd wel mee moeten nemen, is van welk proces wil je oplossen? En kijk dan welke systemen er zijn.
Ja. Maar ik denk wel dat die switch eraan komt. Ik zie wel in ieder geval bij ons ook en ook bij andere samenwerkingsverbanden waar wij bij betrokken zijn, dat er meer wordt gekeken naar het zorgproces. Mm. In plaats van alleen puur zang de technologie die je wil testen. En dat het ook meer gaat richting, wij gaan een scala van technologie testen in plaats van één technologie. Waardoor het dus ook wat, wat genuanceerder wordt van, oké, dit is het product wat we gaan testen. Nee, dit is het proces wat we in kaart gaan brengen en we gaan kijken of we dat kunnen verbeteren.
Nou, en ik vond het wel mooi wat je zegt. En uiteindelijk de definitie van bewezen technologie vanuit Filans, vanuit jou, is uiteindelijk dat het op meerdere plekken wordt gebruikt. Terwijl dat in heel veel partijen bewezen technologie is. Nee, de zorgverzekeraar heeft het lijstje. Dat is voor hun bewezen technologie. Terwijl uiteindelijk de top 10 technologie erin staan. Er zijn honderden in Nederland.
Precies.
Dus het is een beetje van, het is wel grappig dat, nee, we hebben ook heel vaak teruggekregen, nou, maar echt bewezen technologie. Terwijl ons product gewoon verschillende organisaties draait. Het is wel interessant van, wat is dan bewezen technologie? En vooral die definitie. En er wordt nu iedereen, of nou zorgbestuurders zijn, innovatiemanagers, ondernemers, iedereen speelt met dat woord bewezen technologie. Want daar zijn we mee bezig. En, nou, maar het is wel interessant dat dat de definitie van bewezen technologie is.
Nou ja, je hebt natuurlijk ook de... we zijn wel een paar keer het schip ingegaan met technologie die bewezen was in een andere sector. Oh, ja. Pak even de zorg op afstand, smart glass noemden we dat dan. Ja. Gewoon de camera in de bril. Omdat we het zijn gaan doen vanuit de bril en niet vanuit het proces. Dus we zijn niet begonnen bij het proces en toen gaan kijken welke opties hebben we. En op een gegeven moment dat de bril een soort holy grail. En sterker nog, ik heb gewoon gesprekken gehad met partijen die zeiden, help ons even, want we hebben nog een subsidie en die moeten we verantwoorden. En dan is de drijfveer en dan zitten we echt op de verkeerde kant. En ik denk dat ook wel mooi is ook dat jij dat zegt, hè? Dus dat het vanuit een andere kant komt. En ik zie dat bij anders werken natuurlijk ook heel sterk, hè? Dat ze veel meer vanuit die processen gaan kijken. Ik word er ook wel weer vrolijk van eigenlijk. Ja.
En dat is denk ik het redesign. Dus uiteindelijk het bijzondere is met die smart glass, dat die kwamen vanuit de Amerikaanse defensie, vanuit Apache helikopter helmen. Die hebben uiteindelijk toen een spin-out gedaan vanuit defensie richting consumentenmarkt. Dus ik weet nog, toen we helemaal in het begin van anders werken in de zorg, en we gingen werken, zei van, maar is dit de hardware, ook het design uiteindelijk? Het was helemaal niet gericht op die zorgmedewerkers. Zoals kleurtje en heel robuust. En aan de ene kant is dat mooi voor de industrie en voor defensie. Maar uiteindelijk merk ik voor die zorgmedewerkers helemaal niet goed in een tasje te pakken of in je heuptasje. En dus uiteindelijk, nou, er zijn nu andere brilletjes, die zijn veel dat zijn echt de slimme brillen. Maar het is wel interessant, maar dat heeft wel zo'n soort van stronghold gehad op de zorg. Ook anders werken vanaf het begin. En nu anders werken ze natuurlijk heel breed. Hè? Allemaal verschillende technologieën. Ja. En voorheen was het inderdaad een beetje een technology push. En uiteindelijk nu is die breedte van dat ook regio zelf technologie kunnen inbrengen. Precies. Die ze gebruiken. Dus uiteindelijk, het is wel mooi dat die verbreding er nu is. Ja. Omdat het gaat niet om die technologie.
Nee, het gaat zeker niet om alleen de technologie.
En in mijn intro had ik het over warme zorg. Hè? Dus over meer warme technologie eigenlijk. Is dat een beetje jouw eigen missie dan? Dat het meer moet, hè? Wel minder harde robots en weet ik veel wat.
Dat is eigenlijk wel waar mijn hart ligt. Dus als je vraagt van wat maakt jou gelukkig, dan zou dat wel zijn dat er ook wat aandacht is over eigenlijk de welzijnskant die ook van belang is. Hè? Dus hoe kan je door middel van technologie of sociale interventies ook een glimlach op iemands gezicht brengen? En waar ik dan onderzoek naar doe, is hoe knuffeltechnologieën dat kunnen doen. Dus we kennen allemaal de robots van plastic, metaal, die best wel harde materialen hebben. Maar er kan best wel veel ook op het stukje welzijn, het bieden van geborgenheid, comfort. Met eigenlijk technologie die heel zacht is. Dus zachte texturen, materiaal, dingen die ook stimuleren dat je elkaar ook een beetje speels aanraakt. Hè? Dus een aai geven, het aaien van bijvoorbeeld zo'n robotkat die je ziet. Maar ook hele andere toepassingen.
Klinkt bij ons een Furby.
Ja, maar je zag, het is wel leuk, ik zag laatst op televisie ook bijvoorbeeld, dat was meer voor consumenten, eigenlijk een soort van, het leek een beetje op een cavia, dus eigenlijk een AI-pet. Mm-hmm. En dat is wel een beetje, dat kan heel veel. En het wordt nu ook steeds zachter, want dat zachte vinden wij fijn. Ik bedoel, wij zijn mensen, we zijn eigenlijk hele sociale wezens. Dus wij vinden het ook heel leuk dat het iets is wat we kunnen knuffelen, kunnen aaien, dat het materiaal gewoon heel prettig in ons hand is. En je ziet ook dat rust brengt bij mensen. Dus dat eigenlijk het prikkelen van de tastzintuigen, dat is denk ik iets wat we soms niet realiseren, dat ook heel belangrijk is voor ons als mensen.
Ja. Nou, en dat consumententechnologie steeds meer tegen de zorgtechnologie of thuistechnologie gaat aanhangen. Dus dat is wel mooi. Ja.
Ja, zeker.
Zeker mooi. Ja, ik denk dat dat het ook steeds meer... Kijk, ik denk ook dat die maatschappelijke verandering ook... Hè, door die vereenzaming, dat er ook steeds meer aandacht voor komt. Hè. En als we kijken... Jouw intentie ooit met de VR was ook echt om op dat welzijn te zitten. En dat was toen gewoon heel lastig. En je ziet dat als je één keer binnen bent, kun je het erbij... Ja, ik wil niet verkopen, vind ik het verkeerde woord. Maar kun je het erbij leveren, omdat je een platform hebt wat breder inzetbaar is. En dus je moet, als je welzijn producten hebt, moet je denk ik heel goed kijken van wat is die waarde toevoeging. Ja. Ik kan ik hem iets breder maken dan sect één dingetje. Ik denk dat dat misschien in die waarde.
En ik denk dat ook een trend is. Dus ik ben het enerzijds helemaal eens. Hè. Ik denk voor met name ook op het moment dat een technologie wat duurder is, dan moet je ook kijken. Kan het soms ook bijvoorbeeld een stukje arbeidsbesparing, kan het ook een functioneel aspect hebben. Ik denk wel voor de dat het ook mogelijk is voor de welzijnstechnologie op het moment dat het een lage bedrag is. Dus het is heel simplistisch, je kan het heel makkelijk inzetten. Dan is het ook makkelijker. Dus ik denk dat je aan de ene kant ook moet nadenken. Je wil iets met een welzijnstechnologie doen. Denk er dan over na. Het moet niet te veel tijd kosten. Het moet gewoon plug and play gewoon inzetbaar zijn. Dan heb je dus minder te maken dat je dan ook iets functioneels in moet hebben. Zodat je ook dan meteen het management meekrijgt en de zorgmedewerkers. Omdat het dan ook een rendabel iets is voor de zorgorganisaties. Dus ik denk dat er een beetje twee grote lijnen daarin zitten. Als je echt een wat duurder welzijnsaspect hebt, dan moet het ook iets zijn, denk ik, wat ook functioneel voor de zorgmedewerker van toevoeging kan zijn. Persoonlijk, wat ik wel een leuke ontwikkeling is dat je ziet dat er combinaties komen. Dus de koppeling van bijvoorbeeld een sensorsysteem met een knuffeltechnologie. Met sensorsysteem kan je dan in kaart brengen. Is er onrust bij iemand? Stel, er is onrust, dan zou je knuffeltechnologie kunnen inzetten. En dan kan je ook eigenlijk meten, gaat die onrust dan naar beneden? Daar zijn we nu mee bezig bij Warande om daar een eerste verkenning mee te doen. En dat is denk ik wel een mooi voorbeeld van iets wat ook functioneel eigenlijk handig is. Want je krijgt eigenlijk een goed beeld van wat het stressniveau van iemand is. Je kan daar meteen op inspelen met een welzijnstechnologie. En het brengt wel een stukje rust. En op het einde van de streep zal het wel weer tijd schelen, hopelijk, hè, in de ideale wereld. Dat de zorgmedewerker minder tijd hoeft te besteden om iemand tot rust te brengen. En de persoon zelf... Die zit ook veel fijner in zijn of haar vel. Dus ik denk dat dat ook wel een mooie ontwikkeling is van combinaties. Dus hè, bijvoorbeeld dagstructuurondersteuning via een robot die knuffelbaar is. Sensor met een knuffelpop. Ja, dat is denk ik wel een beetje de kant waar we momenteel naartoe gaan.
Je moet veel meer naar ecosysteemachtige...
Zeker.
Dus het zijn niet allemaal puntoplossingen. Nee. Dus met één dingetje kom je niet. Eén, omdat het niet voor iedereen aansluit. Ja. En de andere kant. Dus ja.
We zijn aan het einde gekomen.
Dus, einde?
Ik hoor minder puntoplossingen.
Nou, meer combineren.
Meer
van,
combineren van puntoplossingen.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik denk dat uiteindelijk gaat het om het spectrum van verschillende technologieën die je inzet bij iemand. Die uiteindelijk door de combinatie ervan heel effectief gaan zijn. En ik denk ook dat het een stukje personalisatie is. Dus kijk ook eigenlijk elke keer per bewoner of per cliënt. Wat past bij deze cliënt? En ik denk dat dat ook wel een beetje... dat is eigenlijk misschien het meest belangrijkste, met name voor knuffeltechnologie. Zo persoonsgebonden. Dus je moet ook eigenlijk elke keer de afweging maken. Is dit product misschien het beste? En niet per se een product, maar is deze type knuffeltechnologie geschikt? Of moet je misschien iets hebben wat niet een gezichtje bijvoorbeeld heeft? Een ander heeft bijvoorbeeld een huisdier jarenlang gehad, die zou een kat fijn vinden. Ander die heeft misschien een hekel aan katten, die zou misschien gewoon al genoeg hebben met een kussen die een stukje ademhaling simuleert. Dus ik denk dat het ook heel erg persoonsgebonden is wat voor technologieën je überhaupt inzet. En met name ook voor knuffeltechnologieën. Wat past bij die persoon en de behoeften die heeft?
Mooi. Gelukkig bij een platform die dat faciliteert. Maar...
Ja, welke knuffel grapje. Past bij jou?
Ja, welke knuffel, ja. Nou, en je zegt ook gewoon, we moeten elkaar ook gewoon aanraken en zeg maar liefde, hè? Want dat helpt mensen om geborgenheid
zeker,
te geven.
Zeker. Ik denk dat technologie gaat niet, dat is altijd vaak de angst, hè, dat het menselijke aspect wegneemt. Maar ik denk dat het juist een faciliterende rol kan hebben, zodat we ook meer persoonsgerichte zorg kunnen bieden. En ja, toch, dat stukje affectie, dat is belangrijk. Dus zolang we dat ook kunnen faciliteren, ook bijvoorbeeld tussen een naaste en een persoon. Ja,
prachtig.
Dat is belangrijk.
Volgens mij wil je nog iets zeggen.
Ja, we sluiten altijd af. Ja, we gingen al afsluiten, ja. Ja, en dan moeten we, ja, luister je nu naar deze podcast of kijk je naar deze podcast, dan abonneer je vooral als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, we zeggen tot vervelens toe, maar het helpt ons ook om de groei van het platform, hè, van het platform Zorg voor de Zorg verder te brengen. Jouw verhaal ook breder onder de aandacht te brengen, want ik denk dat het heel prachtig is. Mm-hmm. Ik denk ook als mensen denken, goh, maar dat waren gedreven, hoe zit dat exact? Nou, volgens mij op Vilans vind je daar alles wel van op de website en weten ze jou ook wel te vinden. Maar goed, abonneer je vooral, deel het op je social media kanalen, zodat we meer bereik krijgen en daardoor ook gewoon meer volgers en meer impact maken met z'n allen. Want dat is het doel.
5 sterren zijn welkom. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.